Door Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene Onno Blom, die in de reeks privédomein zijn memoires als biograaf heeft vastgelegd over twee levens die door elkaar heen zijn gaan lopen. Het leven van Jan Wolkers en het leven van zijn biograaf Blom, die 11 jaar van zijn leven besteedde aan het vastleggen van dat andere leven. Menno Laura Meijer hoort u, zij is regisseur. Ze vertelt wat haar favoriete scène in de filmgeschiedenis is. En Richard Hutte komt op bezoek. Hij is ontwerper en er is een tentoonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag. En het gaat over stoelen. Want het is ooit al gezegd door iemand anders. Alle dilemma's van het ontwerpen komen samen in een stoel. We beginnen komend uur met Wende, want er is een nieuw album. Dat zag deze week het licht. Mens heet het. Een album met verschillende samenwerkingen. Met tekstschrijvers. Dimitri Verhulst. Joost Zwagerman. Adria van Dis. En ze gaat ook op tournee met muzikanten Jan en Ludovic. En ze ging in zee met regisseur Marcus Azzini. En het grote thema is: wat is het om mens te zijn? Hoe doe je dat eigenlijk, mens zijn? Alleen tussen je soortgenoten. Wende, volle naam Wende Snijders. Geboren in 1978, loopt al een tijdje mee. Begon als chansonnière. Zong in meerdere talen, in het Engels, nu weer in het Nederlands. Ze heeft volkomen maling aan genres. Ze houdt van theater. Staat altijd vol overgave op het podium. Ze is kwetsbaar en stoer tegelijk. Dat is trouwens helemaal geen tegenstelling. Kwetsbaar en stoer. En in mei begint dan die tournee in Carré in Amsterdam. Wende, welkom.
Welkom. Nou, ik ben blij ik er mag zijn. Dankjewel.
Ja. Niet helemaal fit, geloof ik.
Nee, maar ik mag niet klagen. Er gebeuren allemaal mooie dingen, dus dat geeft me ook veel energie. Het is zo dat trouwens afgelopen vrijdag is hij digitaal uitgekomen, de plaat Mens. En deze vrijdag komt hij fysiek uit, dus dan is hij ook echt...
Op vinyl?
Nee, vinyl is dan weer eind maart. Dat duurde wat langer.
Want dat moest er ergens anders gebeuren, omdat al die persen
over... Ja, dat productieproces is dan weer wat langer. Maar dan heb je ook wat.
Wat betekent het om mens te zijn? Dat vind ik een mooie vraag.
Ja, ik ook. Het was niet conceptueel bedacht. Het was niet zo... Ik
niet
ga
een conceptalbum als in de jaren 70.
Ja, ik heb die vragen en daar ga ik dan nu allemaal liedjes omheen breien. Het was meer zo dat ik ben in 2015, zo augustus 2015... weer begonnen met nieuw materiaal schrijven. Dat was nadat Last Resistance afgerond was. Dat was de plaat die ik in 2013 in Berlijn had gemaakt. En dan ga je langs de clubs en langs de theaters. En toen ben ik ook nog met het Gelders Orkest een tijdje opgetrokken. Dus ik had daar toen alles wel zo'n beetje uitgehaald wat erin zat. En toen was het tijd voor nieuwe dingen. En dan ga ik altijd zo denken, waar ben ik nu? En wat wil ik eigenlijk? En hoe zie ik dat voor me? En misschien zullen we het daar straks nog wel over hebben. Maar na dus maken, samenwerken, al die dingen, toen lagen daar allemaal liedjes op tafel. En dat bleek een soort contemplaties te zijn over inderdaad, wat is het nou, mensen zijn. En dan, ik was heel erg bezig met waar ben ik nu? En wat heb ik gedaan? Waar ben ik in mislukt? En waar ben ik in gelukt? En waar ga ik naartoe? En hoe sta ik ten opzichte van mijn familie en mijn liefde en mijn leven en mijn taal? En dat uiteindelijk dacht ik, dat gaat dus over mens. Hoe ben ik
dat
een mens?
Dat is het thema geworden. Het is niet dat je dat van tevoren bedacht, maar dat kwam er zo uit toen je al die liedjes samen
zo
zag.
Naast elkaar zag.
In een koepeling. Ja. En dat moment wat je beschrijft van er is een fase afgerond en dan begin je aan een nieuw project.
Ja.
Wat is dat voor gevoel? Is dat dan heel opgeruimd en heel vrolijk of heel chaotisch? Of is het een soort crisis misschien zelfs?
Nou, het gaat wel met enige melancholie gepaard. Ik moet afscheid nemen van iets wat op mijn huid is gaan zitten. En onder mijn huid is gaan zitten. En je voelt dat het voorbij is. En ik ken dan zo goed die wereld, weet je wel. En die moet ik verlaten om weer een heel nieuw, kaal, leeg landschap in te stappen, waarvan ik begon niet weet waar ik uiteindelijk uit zal komen. Want ik ga er totaal met open vizier in. Dus alles wat zeker is, dat moet ik weer achter me laten en om tot nieuwe dingen te komen. Dus ik voel me ook altijd een beetje naakt en wankel.
Ik sprak laatst een schrijver die zei dat als hij dat lege scherm ziet, als hij begint aan het nieuwe boek, dat hij 3 dagen huilt.
3 dagen?
3 dagen.
Hoeveel boeken heeft hij geschreven?
Ja, 3 tot nu toe.
Dus hij heeft 3 keer 3 dagen gehaald.
Ja, 9 dagen. Wat op een mensenleven nog relatief wel meevalt.
Ja, als dat het is. Dan...
Maar ik kan me dat die 3 dagen huilen wel voorstellen. Omdat
zeker.
Je in die 3 dagen natuurlijk ook denkt... Wat zit ik hier nou te doen? Dostojevski is er al. Albert Camus heeft alles al geschreven.
Ja,
Flaubert
maar
ligt
als
al klaar.
Als je zo gaat beginnen, dan gaan we... Ik bedoel, dus,
dan kan je springen.
Ja, dan hou dan op. Ik ben ook... Ik bedoel, zolang we leven en zolang we mensen zijn met elkaar... en er van alles en nog wat gebeurt, want er gebeurt nogal wat... de hele tijd is er plek voor liedjes. En natuurlijk draait het om zelfde grote thema's, maar... Ja, ik geloof dat het een onuitputtelijke bron is.
Die zal er altijd zijn. Wat is dan die melancholie? Dat is het afscheid van het oude project.
Ja, dat is gewoon het afscheid.
En niet de leegte van het nieuwe. Niet de angst voor die berg
nou,
die
komt er
beginnen.
Dan daarna bij. Dat is dan dag 3. Of zo. Nee, ik weet niet hoe lang. Ik heb geen specifieke tijd hoe lang dat duurt. Bij mij is het een soort organische... proces waarin ik eerst inderdaad een beetje blauw ben, zeg maar, en langzaam zwart word. En dan een beetje wit word en dan misschien wel transparant word en langzaam beginnen de contouren zich af te tekenen van het nieuwe ding. Maar ook in het maken van het nieuwe ding, dus als ik al in dat nieuwe landschap gestapt ben, dan ben ik een geringe tijd een beetje een zwevend molecuul. Zo voel ik me dan. Is dit vaag?
Nee.
Oké.
Een zwevend molecuul, dat is niet
voel me dan
nog
niet echt
vaag.
Geworteld in iets of zo. Ik had wel een mooie film gezien over Hitchcock. Die dan dus eigenlijk als hij geen onderwerp heeft... dus geen film, geen project heeft... dan is hij echt onuitstaanbaar. Gewoon een verschrikkelijk mens. En dolend en zoekend en ruziezoekend ook. En op oorlogspad. En het moment dat hij dus al die energie kwijt kan... in een nieuwe film en van een nieuw idee... is hij weer helemaal op en top.
Een man met een missie. Ja.
Ja, en ik herken dat wel.
Is er ook angst? Want je hebt eigenlijk heel veel. Eigenlijk is tot nu toe alles wel volgens mij goed gegaan. Je hebt altijd prijzen gewonnen, volle zalen gehad, applaus gekregen. Mensen vonden het mooi, je platen verkochten. Je kreeg nu weer de Annie M. G. Schmid prijs voor een. Voor
nee,
een
lied. Genomineerd.
Genomineerd, ja. Nou ja, die komt er wel. Oh. En, maar het is eigenlijk altijd goed gegaan. Dat legt ook een beetje een last op je schouders.
Nou. Ik ben er wel trots op dat het gewoon gelukt is of zo op de een of andere manier. En ik ben wel dankbaar. En inderdaad hoop je dat elk project waar je aan begint... dat dan weer... dat je een bepaalde lat die ik eigenlijk in mijn eigen hoofd heb... niet zozeer naar de buitenwereld toe... maar dat ik daaraan kan raken en misschien wel zelfs overheen kan gaan. En... ik probeer eigenlijk wel een beetje me af te sluiten... voor het gevoel dat het naar de buitenwereld succesvol moet zijn. En dat vind ik ook heel moeilijk. En dat kost ook gewoon tijd. En een soort discipline om die deur dicht te gooien.
Om daar niet mee bezig te zijn.
Ja, omdat ik daar uiteindelijk helemaal niks aan heb. Want ik geloof, ik ben er echt heilig van overtuigd... dat als jij... iets maakt waar jij zelf van zindert, wat het ook is, dat het beste en het meest liefdevol communiceert. Daar ben ik van overtuigd. Dus je kan niet afgaan van wat een ander vindt wat jij zou moeten doen de rest van je leven ten eerste, of wat andere mensen denken dat goed voor jou is of voor hunzelf is dat jij zou moeten doen.
Dus eigenlijk moet je voor heel veel dingen afsluiten om het gewoon voor jezelf te maken zoals jij denkt dat het beste is?
Ja, omdat ik denk dat het meest liefdevol is... wat je kan geven aan het publiek uiteindelijk. Namelijk dat je jezelf echt geeft.
Je zei dat vergt ook discipline. Dat moet je leren. Dat komt niet vanzelf.
Nou ja, niets menselijks is mij in ieder geval vreemd. Ik bedoel, we hebben prachtige anarchisten onder ons... die, weet ik veel, misschien wel heel makkelijk... de mening van anderen als olie van zichzelf kunnen laten afglijden. Ik wipwap daar een beetje tussenin. Zeg maar, ik vind het wel belangrijk om aardig gevonden te worden... en misschien wel erbij te horen. En ja, niet om afgesloten of afgestoten te worden... maar creatief gezien of artistiek gezien heb ik daar niks aan. Dus die moet ik wel even een soort van elke keer in mijn hoofd... horen. Dat ik denk, nee, nu moet je die behoefte even gewoon ergens anders zetten.
Hoe is dat op het podium? Want op het podium ben je aan de ene kant een soort heerser en tegelijk ben je heel kwetsbaar. Tegelijk. Ik vond het prachtig om te zien. Ik heb je laatst zien optreden.
Nou,
maar ik vraag me af of dat voor jou ook zo voelt. Of je je kwetsbaar voelt op een podium.
Nee, want dat zijn allemaal resultaten gewoon van een bepaalde concentratie. Het enige wat ik doe is kijken waar gaat die tekst over? Wat wil ik ermee zeggen? Hoe gaat de muziek? Hoe is de energie van de avond? En wat daaruit komt, daar heb ik verder geen enkele, weet je wel, zeggenschap over. En hoe dat eruit ziet, dat ziet eruit zoals het eruit ziet. Maar ik ben zelf, als ik bijvoorbeeld Voor Alles zing van Joost Zwagerman, wat een nummer is, wat ik in de mensvoorstelling zing, dan die tekst van hem, hij somt een aantal angsten op. Hij blijft maar angsten op sommen, heel specifiek. En ik probeer me elke angst mijn eigen te maken. En ik probeer die vormen te zien en daarin te gaan zitten. En te begrijpen dat ik uiteindelijk naar het einde toe kom. Namelijk dat die verlossing vindt. En daar ben ik mee bezig. Dat moet ik zo echt. Ja, dat moet ik helemaal voelen.
Dat lijkt me meteen zo'n heftig lied voor jou om te zingen. En ook om ingezongen te hebben voor je album. Want jullie kenden elkaar. Jullie correspondeerden.
Ja, we waren geen vrienden, maar we correspondeerden af en toe eens. Ik geloof dat hij veel correspondeerde met veel mensen. Wat ik heel leuk vind, zeg maar. En ik had hem via Facebook een bericht gestuurd van ik vind het zo mooi wat jij schrijft in de krant over kunst. Want hij schreef daar zo vol liefde en zo geestdriftig over dat ik daar helemaal enthousiast van werd om ook die kunstwerken te ontdekken. En dus ik stuurde hem een bericht om hem daarvoor te bedanken. En toen stuurde hij terug dat hij dat leuk vond en dat hij boeken had geschreven daarover. En die heb ik toen gelezen en toen is hij een keer naar mijn show gekomen. En toen, ja, zo is dat contact een beetje ontstaan.
En hij stuurde jou op een zeker ogenblik die tekst, ja. Wat uiteindelijk voor alles is geworden.
Ja, maar ik was dus vergeten dat hij mij dat gevraagd had. Die tekst gestuurd had. Het was zo dat ik toen, het stond in de krant dat hij was overleden. En ik werd helemaal warm van binnen. Ik dacht, ten eerste omdat hij dood was. En dat ik dacht dat ik het ook stom vond dat hij dood was. En dat ik het ook niet begreep, weet je wel. En dat ik later door dingen van Bram Bakker te gelezen heb. En hoe hij erover sprak, dat het al wel, weet je wel, echt wel heel erg aan de hand was, die depressie. En hij heeft me ook wel iets geleerd over depressie. Maar goed, ik was een beetje, ik dacht, oh jee. En ik kreeg het helemaal warm, want ik dacht, er was iets. En toen ging ik in mijn mails terugkijken en toen zag ik dat hij mij die vraag had gesteld. Wil je alsjeblieft op deze tekst muziek maken?
En dat heb je toen alsnog gedaan.
Ja.
Laten we luisteren naar dat nummer Voor Alles.
Voor te veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein, een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels in kazuivels men met hel en smalle poorten drijfde. Voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. gepatenteerde gekken en sommige familieleden. School en alles wat erna moest komen. Voor de aanblik die ik bied en niet wil bieden. Voor de benauwenis van aangeboren schaamte. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor de waarheid, of liever de dynamiek van harde feiten. Voor toekomst, verleden, het stuiterende. Types die met messen spelen. Voor dieren, hoewel niet de meeste. Voor personen die snoevend zeggen vrij te zijn van alle vrees. Voor gedachten, andermans of eigen. Sporen, hoogte, tekens, diepte. Alles wat aan taal ontsnapt. Vermoedens van om het even. Voor God toch nog, voor mijn hartslag, voor alles altijd bang geweest. Niet vrijblijvend, maar met recht en reden. Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem, zuiver in de leer, tot in het merg bang geweest. Op het stupide en futine, af met oogkleppen en hondentrouw, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Zowel de grote greep als laatste resten, rafelranden, kleinste deeltjes, neutronen, elektronen. Alles groter dan het wijkend cel. Voor sferen en zuizingen en de zekerheid ook thuis in één oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen, voor doodgaan alle doden, voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering, voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen, maar meer nog voor die vragen. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest.
Bende was dat met het nummer Voor Alles. Dat ook genomineerd is voor de Annie M.G. Schmidprijs. Die 15 april wordt uitgereikt. Bende, ja. we hebben het gehad over een beetje over het nieuwe project. Over het aangaan van samenwerkingen. En die vraag waar uiteindelijk alles over bleek te gaan. Wat is het om een mens te zijn?
Te midden van andere mensen. En in deze tijd vooral. Want we leven nu natuurlijk in een andere tijd dan in 1950 of zo. En ik vind dat we. Dat, ja, ik verhoud me tot deze tijd. In mijn mens zijn.
Ik vind het wel mooi als mensen het hebben over mens zijn. Dan gaat het vaak over het maken van fouten. Ik ben ook maar een mens of iets is menselijk. Dan is het een soort tekort dat je onderstreept.
Ja.
Of het gaat ten opzichte van beestachtigheid. Dan vinden de mensen zich beter dan de beesten. En dan gaat het over een soort morele verhevenheid.
Ah, ja.
Over mens zijn. Het gaat ook over hun leven leiden, over sterfelijkheid.
Hmm.
Waar gaat het bij jou over?
Nou, volgens mij gaat het erover hoe ik naar het leven kijk. Als 39-jarige vrouw. Die een aantal relaties achter de rug heeft. Die een aantal successen gehad heeft. En inderdaad een aantal keren heel hard op de smoel gegaan is. En met het gezicht naar de toekomst staat en kijkt... wat nu? En waar ben ik bang voor? En waar hou ik van? En waar ben ik geworteld? En dat uitzicht niet alleen maar in tekst... maar dat uitzicht ook in de manier waarop de muziek is gekozen. Dus weet je wel, de elektronica en de Nederlandse taal. Dus, en meer het spreekzingen en vooral de tekst... heel erg op de voorhand, op de voorgrond te zetten. En de allergrootste vraag is misschien wel... hoe verbind ik me met andere mensen? Wat, weet je wel, hoe ben ik en hoe zijn wij mensen onder elkaar? En ik kwam erachter dat ik dat alleen maar kan doen... door op de een of andere manier mijn kwetsbaarheden te tonen. En daar eerlijk over te zijn. Over waar ik over twijfel en waar ik boos over ben. En waar ik naar verlang en waar ik verliefd op ben. En dat... veroorzaakt een verbinding, omdat een ander zich daar misschien wel in herkent. Dus het is geen therapieplaat van hoe gaat het met Wende Snijders... maar het is meer echt bedoeld als, heb jij dat ook? Snap je? Ik moet eigenlijk verdwijnen.
Jij zegt gewoon, dit is hoe het voor mij zit, wat ik nu weet... of zover ben ik gekomen met dit soort vraagstukken.
Ja.
Kijk maar wat je ermee doet. Misschien heb jij dat ook wel.
Ja, het is daar, ik heb de plaat ook zo gemaakt dat het lijkt... Het liefste zou ik willen dat mensen met koptelefoon in een donkere kamer luisteren. Bijna als een soort luisterboek. Alsof ik in een gesprek ben met die ander. Alsof ik iemand vertel van, goh, dit is mijn verhaal een beetje. Zo denk ik erover. Bijna met de vraag van, herken jij dit? En hoe voel jij je hierover?
Dingen die voor jou wezenlijk zijn. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Ik heb het expres niet teruggeluisterd. Want ik dacht, dan voor je het weet zit je dezelfde vragen te stellen. Maar er zijn een paar dingen die ik nog weet. Je bent opgegroeid in Engeland en je bent opgegroeid in Afrika. En veel verhuisd in je jeugd.
Ja, ik ben geboren in Beckenham, dat is vlakbij Londen. En toen heb ik in Indonesië gewoond, van mijn 4e tot mijn 5e. En toen van mijn 6e tot mijn 9e in Guinea-Bissau, dat is West-Afrika. En mijn vader was civiel ingenieur. En die bouwden dan bijvoorbeeld in Afrika een haven. En dan waren wij mee. Mijn broer is 2 jaar ouder. En mijn moeder die ging mee en die gaf les aan kinderen. En die gaf ook muziekles.
Dus je moest steeds nieuwe vriendjes maken en je was altijd anders. Je bent eigenlijk als kind een beetje een buitenstaander geweest.
Ik denk het, ja. En ik moest ook weer afscheid nemen van de mensen... waar ik dan een soort van biotoop mee vormde. Dus dat is aan de ene kant best wel moeilijk, denk ik. Omdat je weer elke keer opnieuw moet beginnen. En het voordeel daarvan is dat je erachter komt dat het niet erg is... om ergens van weg te gaan en opnieuw te beginnen. Want je bent ook veilig in het onbekende uiteindelijk weer. Dus jij zei aan het allerbegin van ja, ik heb lak aan genres. Dat is niet zo. Ik ben heel benieuwd naar alle verschillende genres.
Maar mensen moeten jou niet binden aan een genre. Mensen moeten niet zeggen dat ze rockzangeres of dat chansonnière of wat dan ook.
Nou, nee, maar ik heb zelf natuurlijk wel heel erg keuzes gemaakt... waardoor mensen dat zouden kunnen zeggen. Ik bedoel, ik ben begonnen met het chanson en daarna heb ik... weet je wel, singer-songwriter-achtige muziek gemaakt, daarna elektronica. Dus ik kan me voorstellen dat mensen op de een of andere manier... behoefte hebben aan een bepaalde duiding. En ik zelf kon nog niet zo goed formuleren dat ik uiteindelijk... In 2003, toen ik afstudeerde van de kleinkunst, of 2002... maar één ding gekozen heb. En dat is dat ik met een eigen show... op een podium wilde staan. Dat die eerste show toevallig als concept had... die chansons uit de jaren 50 en 60. En dat ik daardoor als chansonnière werd bestempeld... dat kon ik toen helemaal niet zien... dat het niet over het chanson ging... maar dat het veel meer ging over dat ik op zoek ben naar een thema... waarin ik een concert, een context, de nummers ook in een context kon zetten.
Een heel theatrale aanpak eigenlijk. Je ziet het echt als een project.
Ja, en elk project, daarin zit sowieso een show. En die speel ik of in de clubs of in de theaters of in, weet ik veel, op Oerol. Op een locatie. En er is een album. En ik weet het concept niet van tevoren, maar dat vormt zich doordat ik de wereld laat binnenkomen en ik, weet je, met grote open vizieren dat die in die wereld ga staan. En uiteindelijk zie ik het concept voor me ontstaan, doordat ik mijn intuïtie volg. En ik vind het dus heel grappig dat ik nu kan zien dat ik dus niet kies, inderdaad, voor genre of taal. Maar dat ik genre en taal gebruik als compositorisch middel om die show zo goed mogelijk te krijgen.
Want daar komt alles samen. Dat is wat uiteindelijk het doel is. Een zo goed mogelijke show.
Ja, en een show dat zie ik dan als een concert, waarin er een aantal liedjes ten opzichte van elkaar een beleving vormen. Kijk, ik bedoel, een regisseur van een toneelstuk heeft scènes. En dan gaat er een verhaal van A naar B. Een choreograaf heeft ook 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten. En daarin vertelt diegene een verhaal binnen een bepaald thema. Er wordt wel gezegd van dat is een liedjeschrijver of dat is een componist. Maar er wordt nooit gezegd dat is een concertmaker. Terwijl ik voel mij echt een concertmaker.
Je zei net, ik heb geen angst voor het onbekende. Ik weet dat ik iets kan verlaten en er iets nieuws zal komen, omdat ik veel heb gereisd als kind en veel opnieuw moest beginnen.
Nou ja, ik ben wel bang in het onbekende, omdat ik niet weet waar ik mijn handvaten heb en ik weet niet wat de codes zijn en ik ben aan het. Maar ik kan omgaan met. Ik ben op zich redelijk rustig in die onrustigheid, omdat ik weet dat als ik gewoon rustig blijf kijken en opletten en aanwezig ben in het moment, dat ik dan ook weer daar thuis zal zijn.
Was het ook een hecht gezin? Want het gezin reisde wel mee. De vader en de moeder en
de broer.
En de broer.
Ja. Ja, het was wel hecht natuurlijk. Ja, dat was hecht, omdat je de eerste, tenminste ik ben dan de eerste 9 jaar van mijn leven wel, heb ik vooral de enige als constante factor mijn vader en moeder en broer om me heen gehad.
Waren die er dan ook veel? Want je vader die kwam als ingenieur daar grote projecten doen.
Ja.
Was die dan veel thuis of veel van huis?
Nou, dat verschilde per land, geloof ik. En ik kan me niet zo goed herinneren. Maar mijn moeder was er altijd. En die gaf zelfs in Afrika les op de school waarin wij ook les hadden. Dat was een klein Frans schooltje. Echt zo uit de grond gestampt. Houtje touwtje. En daar heeft mijn moeder ook les gegeven.
Vandaar ook het goede Frans van jou.
Vandaar het Frans, ja. Ja. En zo. En mijn broer was. Ja, wij sliepen samen op één kamer in Afrika. Dus we hebben elkaar wel redelijk geholpen en soms ook wel achter het behang geplakt.
De vorige keer vertelde je over de dood van je vader. Dat jou enorm heeft geraakt en dat het voor jou een ontzettend moeilijk moment was, uiteraard. Maar ook een soort keerpunt, omdat je voor het eerst, als ik het me goed herinner, de banaliteit van het leven zag. Dat je zag hoe eenvoudig het eigenlijk is om van de ene naar de andere kant te gaan. Je bent dood en je bent er niet meer. Of je bent levend en je bent er niet meer.
Dat onspectaculaire.
Dat onspectaculaire ervan, ja.
Ja.
Dat is mij bijgebleven.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk al wel een tijd geleden. Hè. Ik was toen 27, dus dit jaar is het 11 jaar geleden. En dan ben je ook best wel jong. Ik heb nu nog vriendinnen die hun vaders hebben. En het is toch wel een wezenlijk verschil als je, weet je wel, in die 10 jaar je vader niet meemaakt of zo. Dus dat mis ik. Dus het is onspectaculair het verdwijnen of zo. Maar de naweeën ervan, die zijn best wel. Die duren lang en ik mis hem nog steeds. En soms mis ik hem heel erg. En vaak ook bij de première van Mens toen miste ik hem heel erg. Omdat ik dacht, oh, dan zie je dit ook weer niet. En,
want hij heeft zoveel dingen niet meegemaakt natuurlijk.
Ja, en bij de geboorte van mijn nichtje en van mijn neefje of zo. Dan weet je wel, dan had ik mijn broer natuurlijk gegund dat hij die kinderen gezien had.
Dat is er nog steeds, dat gevoel.
Ja, dat verdwijnt ook niet echt. Alleen, ja, ik bedoel. Ik weet nog wel dat het dat het wel in toen ik 27, toen hij doodging, dat het wel heel veel pijn deed. Ja, dat is wat zachter geworden nu.
Is het daarna altijd bij je gebleven? Het besef van sterfelijkheid, heeft dat je leven veranderd? Dat je dat goeie van nabij meemaakt?
Weet ik niet zo goed. Ik ben gezegend dat ik niet heel veel dood om mij heen heb. Dat moet ik even afkloppen natuurlijk. Nee, maar mijn vader was wel een hele harde confrontatie met die vergankelijkheid. En ook dat je denkt, jeetje, het is ook maar zo voorbij en het is ook allemaal heel kort. Dus als ik al niet haast had, werd dat nog eens versneld en dat is eigenlijk niet gestopt.
Die haast is erin gekomen.
Nee, die was er al, maar die is zeg maar, die heb ik eigenlijk al dan niet erger. Ja.
Nou ja, als je zegt het gaat over existentiële vragen, dan gaat het volgens mij uiteindelijk ook voor een groot deel daarover.
Nou ja, ik merkte wat is wel het leven? Heel erg. Ja, ik merkte wel heel erg dat ik vind het moeilijk als mensen weggaan. Ik heb ook niet voor niets zeg maar het laatste nummer van de plaat genoemd, zoals die. Weet je wel, heb ik daar blijf neergezet. Omdat dat uiteindelijk is wat. Als ik mens ben tussen mensen, wil ik het liefste dat ze blijven en niet weggaan.
Dat ze je niet verlaten.
Ja. En een heleboel dingen gaan over dat ik bang ben om verlaten te worden. Of weet je wel, dat mensen weggaan. Dat vind ik moeilijk.
Omdat je vader je ongewild verlaten heeft, misschien.
Nou ja,
dat weet ik wel heel psychologisch.
Ja, dus gaan we,
dat gaat te ver. Ja. Daar moet ik kappen met die onzin.
Ja, echt hè?
Ja.
Nee, maar dat wordt inderdaad een beetje therapie. En dat is het ook niet, weet je wel. Ik bedoel, om die reden heb ik die nummers ook niet geschreven. Hoewel het natuurlijk wel heel persoonlijk is. En ik bedoel ook in de samenwerking met Dimitri Verhulst, die bijvoorbeeld Vrij me heeft geschreven. Deze Gin heeft geschreven en alles gaat kapot, maar dan gaat ook wel veel daarover. Dus het kwam in de gesprekken wel veel aan de orde.
Merk je dat je er beter in wordt? Want je zei, ik ben bang om verlaten te worden. Word je beter in het leven met de jaren?
Ja. Ik vind het heerlijk om ouder te worden. Ik bedoel, ja. Ik verheug me om 40 te worden ook. En ik vind dat het steeds rijker wordt. En ik vind het zo mooi wat Tony Bennett toen zei in die documentaire van Amy Winehouse. Ik heb het al wel eens eerder gezegd. Nou, ik vind het zo mooi. Ik blijf het herhalen. Is dat hij dan zegt van, het is zo zonde dat zij er niet meer is. Om te leren dat het, hoe het leven, weet je wel, je laat zien hoe het geleefd moet worden.
Hoe je het wel kan laten slagen.
Nou ja, meer dat het leven dat uiteindelijk wel laat zien. En ik bedoel, kom er wel steeds meer achter dat. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik voel me steeds meer geworteld in mijzelf. En daardoor zijn dingen als verlating of weet je wel, bepaalde dingen die chaotisch zijn, voor mij makkelijker te handelen. Omdat ik altijd nog bij mezelf ben. Nou, dat geeft wel een bepaalde rust. Daarnaast, weet je wel, vind ik het best wel dat we op onszelf teruggeworpen zijn af en toe. Weet je wel, ik bedoel, alle dingen waar wij misschien vroeger op konden leunen, zoals religie of het huwelijk of de partij waar je bij was of de baan die je had, de vriendschappen die je hebt, zo. Het is veel ononderhandelbaarder geworden.
Waardoor we ook ontheemder zijn.
Ja, en niet meer zo goed weten wat dan een commitment maken is of zo. En welke keuze we moeten maken voor een pad die we inslaan. Omdat
er zoveel mogelijkheden zijn,
ja,
dat alles wel een beetje kan.
Ja, je kan het allemaal wel een beetje doen en je kan ook makkelijk weggaan. Er zijn geen, weet je wel, duivels die je komen halen of weet ik veel wat voor allemaal. Dus je moet heel erg sterk in jezelf geworteld zijn. Je, nogmaals, weet je moet zelf heel duidelijk weten wat je pad is en wat je, weet je wel, wil van het leven om niet afgeleid te worden of om, weet ik veel, om andere mensen voor je te laten denken.
Maar dat is wel mooi, want als je heel bang bent om verlaten te worden, zul je waarschijnlijk de dingen doen die er juist voor zorgen dat iemand weggaat. Krijg je dat weer? Dat je dan heel neurotisch wordt of
Jezus,
wat dan ook.
Ik zit hier in therapie.
Nee, we zitten niet in therapie. Maar aan de andere kant, als iedereen zo helemaal op zichzelf is en alles voor elkaar heeft, dan krijg je ook een soort particuliere deeltjes.
Alsof het een of het ander is. Maar ik bedoel, wat ik zo leuk vind ook bijvoorbeeld aan het niet kiezen van een genre of het kiezen van een taal of weet je wel, het hebben van een emotie. Die twee kunnen perfect naast elkaar bestaan. Namelijk aan de ene kant laat me niet alleen. En aan de andere kant laat me. Weet je wel. En hetzelfde. Je kan heel sterk in jezelf geworteld zijn. En je kan daarnaast ook van tijd tot tijd gewoon bang zijn dat iemand je verlaat.
Dit is het voortschrijdend inzicht wat je nu zegt.
Zo as we speak. Nee.
Wat het leven je geleerd heeft.
Nou ja, maar ik ben altijd me wel bewust geweest van het feit dat er verschillen, dat er verschillende emoties in één moment kunnen bestaan. Dat vind ik zelf heel mooi aan de chanson bijvoorbeeld, is dat dat het chanson is een soort miniatuurvertelling over vaak existentiële zaken die niet één emotie pakken, maar juist binnen een gegeven allemaal verschillende emoties belichten.
Veel gelaagder is dat.
Gelaagder, ja. Want een mens is dat toch? Gewoon en woedend en geil en vrolijk en bang en hoogmoedig en krachtig en een lafaard. En dat vind ik interessant. Er zijn geen antwoorden. Ik vind er naar kunnen kijken. Inderdaad, dat is het voortschrijdend inzicht. Is dat ik denk, ik kan daar ook rustig in blijven.
Wat je zei over Tony Bennett, die documentaire over Amy Winehouse, die vond ik zo aangrijpend. Maar haar muziek heeft mij wel altijd geraakt, vanaf het begin. De eerste keer dat ik het hoorde, dan hoorde je dat er iets bijzonders aan de hand was.
Ook,
en die teksten en dat het ergens over ging.
Ja.
Dat een soort naaktheid.
Man, die stem.
Maar je ziet er gewoon naar de galamiezen gaan in die documentaire.
Ja, ik heb best wel veel gelezen over verslaving. En dat is, is ook een ziekte, snap je? Het is niet zo dat je daar. Het is ook geen. Ik kan er niet te veel over zeggen, want ik ben geen wetenschapper zo. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat als iemand verslaafd is, dat weet je wel, dat je niet ook even één biertje kan nemen of.
Maar het ging natuurlijk ook over druk en.
Ja, maar zij is niet beschermd. Zij is totaal niet beschermd in het feit dat ze eigenlijk ziek was, namelijk verslaafd. En ze heeft zichzelf ook niet kunnen beschermen. En daarnaast was er nog dat ze ook, weet je, olie op het vuur was dat ze een van God gegeven talent had. En dat er allemaal mensen daar geld van gingen maken. En dat ze beroemd werd en daar ook niet in beschermd werd. Dus allemaal ingrediënten om zo'n kwetsbaar iemand naar de hel te laten gaan. En ik bedoel, ik heb ook die documentaire van Kurt Cobain gezien. Dat je denkt, ja, het is net zo schrijnend. En het is afschuwelijk om te zien, omdat je ziet dat die mensen zo ongelooflijk getalenteerd zijn.
En dat talent en kwetsbaarheid hand in hand gaan bij die mensen.
Ja, maar ik vind het toch romantisch om te zeggen van, ja, ze hebben die vernieling nodig gehad om tot dat soort dingen te komen. Want je ziet bij Amy Winehouse bijvoorbeeld al dat ze al, voordat ze, helemaal aan de drugs was, ze al waanzinnig mooie dingen maakte. Ik vind het onzin.
Dat had ook goed kunnen aflopen. Het is een naargeestige overgang, maar we gaan luisteren naar het nummer Deze Gin.
Ja, nee, maar dat is het vieren van het leven. Weet je wel, inderdaad als een rauwheid, maar ook in zijn schoonheid.
Ik bedoelde van Amy Winehouse naar
ja, op die manier. Ja. Maar Amy Winehouse, ja, god. Ik vind het een mooie overgang.
Van Dimitri Verhulst is de tekst die dan ineens toch ook met zoiets komt. Deze Gin.
Deze gin, die gaat erin. Voor elke zin die ik ontbeer. Ik heb geen waarheid om te breken. Geen geluk dat ik wil faken. Ik vier het nu. En graag met u. Deze gin,
ieder straatje zonder eind. Waardoor ik dans met elke kans die ik zo glansrijk heb verpatst. Toe wees wat mans en schenk ons bij. En deze gin die gaat erin voor elke stad die ik niet ken. Voor elke stroom die ik mij droom. Voor elke ochtend die ginds gloort. Daar waar ik thuis hoor en nooit ben. Deze gin die gaat erin voor ieder dal waar ik uit klom. Voor elke lengte die ik zwom. In alle drek, in alle stront. Ik proost op troost in herbegin. In ieder bed zie ik bedrog. Wie schudt voor mij de kussens op? Ik wil uitmonden in een mond. De dood komt zo leef ongezond. Ook deze gin die gaat erin.
Deze gin van het nieuwe album van Wende. En Wende zit hier tegenover me. We hadden het over het leven, over het mens zijn. Over wat voor jou belangrijk is als artiest. Over jezelf makkelijk aanpassen. Over verlating. Over dood. Over heel veel van die
gewoon
dingen.
Gewoon de gezellige dingen van het leven.
Ja, het wordt nog eens. Ik las vanochtend in de krant een prachtig interview van Martijn van Kanthout met een wiskundige die zijn hele leven bezig was geweest met allemaal belangrijke vraagstukken. En tot de conclusie was gekomen: alles is toeval. Hou op met die modellen, hou op met die formules. We komen niet op een heel groot antwoord. Alles is gewoon
nee, en
toeval.
Toen heeft hij een hangmat gekocht en is hij naar de Bahama's vertrokken met al zijn wiskundige.
Hij heeft een boek geschreven daarover. Ik ga dat boek ook wel kopen, maar ik vond een prachtig inzicht. Alles is toeval. Alles is willekeur.
Oh,
er is
man,
niet een
ik
reden.
Ik weet dat echt niet. Ik vind dat soort uitspraken ook altijd heel grotesk op de een of andere manier. Wel fascinerend. Maar ook van niks is toeval of zo vind ik ook fascinerend. Dat
hoe weten we
dit dan? Wie gaat dit zeggen?
Ja, of in God.
Nou ja, of weet ik veel, in de wetten, in de natuurwetten. Ik bedoel, de kwantumfysica hangt aan elkaar van allerlei, weet je wel, niet toevalligheden, toch? En de hele uitspraak van alles is één en weet ik veel, leidt ergens toe, weet ik ook niet. Ik vind dit hele moeilijke gesprekken altijd. Moet ik Daar moet ik heel dronken voor zijn om daar te denken dat ik ergens gelijk in heb.
Maar ik vond toeval ontslaat je ook wel van een hoop ingewikkelde vragen. Iemand die zijn hele leven geen druppel drinkt en elke dag gaat joggen en alleen maar sla eet en toch sterft aan een enge ziekte.
Ja.
Dat is toeval. Er is niet een verklaring, er is niet een reden.
Maar was het bedoeld om hem rustig te... Werd hij rustig van
Hij werd
idee?
Rustig daarvan.
Want hij dacht eerst dat niks toeval was.
Hij dacht dat er misschien een antwoord was op
dus,
op
dus
alle
allerlei
dingen.
Complottheorieën mogelijk zouden zijn. Ja, als je geobsedeerd bent daardoor, dan kan ik me voorstellen dat deze eindconclusie ook een soort verlossing brengt. Ik kan me het andersom net zo goed voorstellen.
Maar het heeft wel te maken met wat je net zei. Er is niet meer voor veel mensen niet meer een kerk. Er is niet meer een oerhuwelijk dat je je hele leven zult volhouden misschien. Of werken voor dezelfde baas of lid zijn van de bond of de club.
Wat ik voor mijzelf gemerkt heb eigenlijk vanuit iets waar ik niet zoveel over te zeggen heb gehad, maar wel een actieve keuze in heb gemaakt, is dat ik eigenlijk vanaf mijn vierde al heel duidelijk wist dat ik op het podium wilde staan. In die zin, ik bedoel, toen kon ik dat allemaal nog niet zo helder voelen en weten en formuleren, maar ik wilde danseres worden en toen wilde ik om mijn elfde zangeres worden en dat wilde ik heel graag en daar ging ik helemaal voor. En toen ik afgestudeerd was, dus in 2002, toen wist ik heel erg zeker dat ik met een eigen show op een podium wilde staan. En doordat ik nu dat gedaan heb en dat ik, ondanks het feit dat ik af en toe de haren uit mijn hoofd trek en dat ik het best wel intens vind om dat allemaal zelf te produceren, weet je wel, ben ik blij dat ik gebleven ben. Ben ik blij dat ik dat pad ben blijven volgen met al zijn doornen en netels en hoe zeg je dat? Maar omdat me dat op de een of andere manier zoveel geleerd heeft. Dus ik weet niet wat de juiste keuze is. Misschien moet je wel een miljoen dingen proberen. Of misschien is niks toeval en misschien is alles toeval. En ik weet niet wat of zo. Maar wat mij op de een of andere manier een fundament gegeven heeft, is het feit dat ik me gecommitteerd heb aan een keuze.
Dus het leven mag zo zinloos zijn als het wil. En er mag geen enkel anker zijn in hiernamaals of geen vadertje of moedertje die over je waakt.
Die jou huilend staat op te wachten
of
aan de
poorten. Ook, maar jij hebt zelf zin gegeven aan dat bestaan of een reden of een richting.
Ja,
door te kiezen voor dat podium.
Kijk, ik heb natuurlijk niks te zeggen over het lot, inderdaad. Weet je wel, ik eet af en toe wel eens een wortel en ik doe mijn best om een beetje in beweging te blijven. Maar daar inderdaad kan ik niet, weet je wel, van zeggen of ik ooit kanker krijg of onder een tram kom of whatever, zeg maar. Maar ik kan wel actief een dag invullen en omgaan met mijn kracht en met mijn zwakte.
De reden dat Hitchcock chagrijnig was als hij geen film had.
Ja, omdat hij zich dan misschien wel een soort losgeslagen projectiel voelde, waar hij niet wist waar hij zijn energie kwijt moest. En dat is volgens mij best wel veel, zie je dat om je heen, dat mensen niet zo goed, wel heel veel energie hebben en wel dagen te vullen hebben, maar niet zo goed weten waarmee dan en hoe dan? En dan ga je misschien je relatie aan gort helpen of weet niet wat.
Is ook een dagbesteding.
Is ook, ja, en een leuke. Dat kan een hele leuke dagbesteding zijn. Nee, maar ik geloof op de een of andere manier wel dat het lekker is dat je je concentratie ergens op kan richten.
Maar als er zoveel van afhangt, namelijk de zin van je hele bestaan.
Jezus,
het raison d'être, dat zeg je eigenlijk nu.
Ja.
Dan lijkt het me ook wel weer ingewikkeld om het niet alleen maar daarover te laten gaan. Dat het bij Wende altijd over het werk gaat.
Ja, nee, dat heb ik ook de afgelopen jaren wel een beetje moeten leren. Maar ik zit hier niet de waarheid te verkondigen. Het is meer mijn ervaring en wat ik om me heen zie, is dat op de een of andere manier een commitment en een bepaalde trouw aan een keuze, wel fijn is. Omdat je dan in ieder geval iets minder afgeleid raakt.
En omdat je gepassioneerd over iets bent. Wat natuurlijk elk bestaan mooier maakt.
Nou, dat is heerlijk.
Lijkt mij,
ik vind het heel fijn dat ik nog steeds ontzettend veel hou van muziek en van zingen en van teksten vinden. En nu ook weer. Ik bedoel, ik ga dus dan nog in mei ga ik die theatershow mee spelen. En dan mag ik in november weer in de club spelen. Maar daarna ga ik ook weer gewoon nieuwe dingen maken. En daar ben ik nu alweer mee bezig, snap je? Dus ik mag wel. Ik mag blij zijn dat ik nog met dingen. Dat ik me blijf fascineren over dingen. Ja, daar ben ik heel gelukkig mee.
Een mens tussen de andere mensen. Dit is ook een samenwerking die je bent aangegaan. We noemden al een aantal namen die zijn langsgekomen. Ja. Tekstschrijvers, muzikanten,
ja.
Een theaterregisseur.
Nou ja, dat is ook nieuw. Robin de Puy nu ook. Hè? Die
voor de videoclip, de fotografen.
Ja, die heeft ook gefotografeerd. En Bas Heijnen heeft een column geschreven in het boekje van de cd, van de plaat. En nou ja, en dus met Dimitri Verhulst.
Maar hoe is dat voor jou? Want je was al het soort van een solist. Althans, je was altijd wel waar alles bij elkaar kwam. Het was altijd uiteindelijk jouw project, alles wat je deed.
Ja, maar het is altijd wel in samenwerking gegaan. Hè? Ik bedoel, ook de lichttechnicus en de decorontwerper en de kostuumontwerper en de regisseur dus. En de boeker, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, het is een groot team die ervoor zorgt dat uiteindelijk tot stand komt. Zo'n show of zo'n album. Maar in dit geval, voor Mens, ben ik eigenlijk vanaf het moment dat ik begon met schrijven, dus in dat lege landschap stond, waarin ik totaal nog niet wist wat het zou worden, welke taal het zou worden, welke onderwerpen het zouden zijn, gaan samenwerken met mensen. En dat vond ik een hele enge stap, omdat al die begindingen die zijn zo rommelig en lelijk en eigenlijk iets een beetje, ja, het is niks. Het is nog niks. En je wil niet afgaan of zo. Maar om dat dan toch meteen te delen, dat vond ik wel wel een spannende stap.
Om je tijdens dat proces open te stellen, om die samenwerking aan te gaan.
Ja.
Ja, dat kan me voorstellen.
En bijvoorbeeld, weet je wel, ik heb al best wel in een vroeg stadium aan Torre Florum van de Staat heb ik demo's laten horen. Gewoon omdat ik hem enorm bewonder als producer en als tekstschrijver en als performer. En ik bedoel, ik wil niet per se iemand om me heen hebben die zou de honing om de mond zou smeren of me met fluwelen handschoenen zou aanpakken. Maar die wel begrijpt dat een proces ook zo, weet je wel, grillig en kwetsbaar is. Dus waar je dus een beetje bang voor bent, maar waar je ook het vertrouwen in hebt dat hij wil dat het zo goed mogelijk wordt.
Dus het was eng en daarmee ook goed.
Ja, maar dat soort mensen moet je wel zorgvuldig kiezen. Gewoon ook in deze tijd waarin iedereen maar gewoon denkt dat een meninggever direct en primair tot de vrijheid van meningsuiting hoort. Of zo. Ik vind soms dat je best je mening voor je mag houden.
Want het ging ook over de tijd. In jouw liedjes, ja. Af en toe komt het er een beetje doorheen dat er ook wel een soort, ik weet niet hoe ik het moet noemen, zorg zit over hoe de samenleving op drift raakt. Of hoe mensen zich tot elkaar zijn gaan verhouden.
Nou ja, ik kan natuurlijk niet weten hoe het is om in de middeleeuwen te leven. Ik bedoel, volgens mij zou ik ook gewoon op de brandstapel terechtkomen of zo. Of met een steen het water ingeduwd worden. Maar dus, ik ben blij dat ik in deze tijd leef. Ook in deze plek in Nederland. Wat ik ook zing. Ik zit gebeiteld in dit paradijs. Alleen, ik lees natuurlijk ook de krant. En ik zie het nieuws en ik kijk naar de wereld en ik voel me net zo ontheemd soms. En net zo overweldigd door alle informatie die er is. Alle keuzes die er te maken zijn. En vraag me af hoe ik me daartoe moet verhouden. En wat ik ermee te maken heb.
En wat heb jij ermee te maken? Want jij schrijft liedjes, dus je kunt er iets mee, maar je hoeft er niet iets mee.
Nou, ik kan erover schrijven en het delen. En ik bedoel, en mensen steunen die weet je wel, met mensen werken en projecten opzetten en ervoor zorgen dat de wereld er wat mooier uitziet.
Dat doe je al met je muziek uiteindelijk. Misschien is dat wel genoeg.
Nou, nee, ik bedoel, ik bijvoorbeeld, ik voel, ik ben ja, hoe zeg je dat, ambassadeur van Hotel Courage. Ik weet niet of je dat kent. Katrien van Beurden is een vrouw die een theatergezelschap heeft opgezet. En die nu met vluchtelingen aan het werk is. En ervoor zorgt dat zij hun verhaal kunnen vertellen. En ik ben daarbij betrokken. Dus ik probeer me. Ik ben net naar Nairobi geweest en heb daar met kinderen gewerkt. En heeft een organisatie me laten zien welke projecten ze doen. En dus ja, ik probeer wel ook mijn steentje bij te dragen.
Om tussen de mensen te staan. Ik zat nog te denken over alles toeval. Misschien is het wel gewoon zo dat toeval gewoon een veel te complexe kruising van causale ketens is, waardoor het toeval lijkt, maar we het uiteindelijk gewoon niet doorgronden. Dat er wel een formule is, maar dat die gewoon te ingewikkeld is.
Dus dat ja, en dat noemen sommige mensen dan God of zo.
Maar het is gewoon dat je die begrijpt, dan noem je het toeval. Ja. Zo kan je het ook zien. Of je noemt het God, maar je kan er gewoon niet bij.
Ja, maar en wat heb je daaraan om dat te denken? Voor jou? Vraag ik me af bij jou.
Nou, of er is geen verklaring, of er is wel een verklaring, maar jij kent hem niet. Dat lijkt me een wezenlijk verschil.
En wat vind je van dat laatste dan?
Dat je de verklaring niet kent? Nou, ik vind allebei wel prettig.
Ja? Geloof jij eigenlijk in God?
Nee.
Waar geloof je wel in dan? Geloof je ergens in?
Nee, niet in heel veel dingen geloof ik. Ik geloof in schoonheid, geloof ik. Ik geloof dat dat een van de weinige plekken is waar je die zinloosheid en banaliteit af en toe voor een paar minuten kunt ontstijgen.
Ja.
En misschien bestaat het niet, het is fictie, misschien is het allemaal onzin. Is het een decadente hobby, vind ik ook prima. Maar voor mij, ik kan alleen voor mezelf spreken, zijn dat eigenlijk de paar momenten dat je die banaliteit even van je af kan schudden.
Ja.
Die afgrond, weet je wel, dat je, nou ja, als iemand doodgaat, een goede vriend van me ging laatst dood, en dan denk ik ook van, Jezus, is dit het nou?
Ja.
Gaat wel heel makkelijk, zeg. Verdorie.
Ja.
Maar dat gevoel, dat kan je even afschudden. Even in een mooi lied of zo.
Ja, is mooi. Ja. En ik geloof ook wel dat het. Ik geloof ook wel in rituelen of zo. Bijvoorbeeld als er dus iemand doodgaat en dat je dan met elkaar daarbij stilstaat en dat ritualiseert of zo. Daar geloof ik ook in.
Dat je dan samenkomt en er even bij stilstaat. Ja.
Ja. Maar we hebben ook geen lentefeest of zo, toch? We hebben heel weinig rituelen. Als een jongen 13 wordt, gaan wij niet met hem een bos in en gaan we hem
niet besnijden, nee.
Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat moet afgelopen zijn. Vrouwenbesnijdenis moet al helemaal afgelopen zijn.
Nee, maar gewoon de lente vieren, daar vinden we iets. Wende, dank je wel dat je er bent. Het nieuwe album heet Mens. En ik wens je nog heel veel plezier.
Nou, dankjewel voor je vragen. En slaap lekker, iedereen. Of lekker deze avond.
Het nieuws.